Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Emixion voor succesvolle online marketing en web- en appdesign en Bonton Kappers, de toonaangevende kappers in de Van Broekhuizenstraat in Nijmegen.
Dit is In, de podcast met Raymond Jansen.
Dit is jaargang 4, aflevering 141 van In, de podcast. In deze aflevering hoor je de hoogtepunten van alles wat In de podcast in januari publiceerde. En vooruit ook nog een klein stukje uit het jaaroverzicht. Want net als in 2023 is ook 2024 een jaar waarin er verkiezingen zijn. Die voor het Europees Parlement. En ook in die verkiezingen doen GroenLinks en de Partij van de Arbeid met een gezamenlijke lijst mee. In Nijmegen was dat in 2022 wel anders. Stijn Verbrugge, ooit raadslid voor de Partij van de Arbeid in Nijmegen, die vond daar het zijne van.
Ja, het heeft me ook wel verbaasd hoor, dat ze elkaar niet meer hebben weten vast te houden. Want dat is op andere plekken wel gebeurd. En daar kan je ook weer van alles van vinden. Maar bijvoorbeeld in de Gelderse politiek heeft de PvdA wel GroenLinks zelf vastgehouden. Dat betekent dat ze nu allebei in de oppositie zitten. Dus je kan altijd evalueren wat je van zo'n strategie vindt. Maar dat maakt de volgende stap wel makkelijker.
Ja, je zit allebei in de oppositie, maar je geeft wel een duidelijk signaal af, ook aan je achterban, dat je bereid bent om samen te werken.
Ja.
Dat signaal heb ik in Nijmegen op geen enkele manier gezien.
Nee, ik moet zeggen, ik ben niet meer zo heel actief hoor. Dus ik ben gewoon een slapend lid en volg alles met belangstelling. Dus ik weet ook niet precies wat er achter de schermen al wel of niet gebeurt. Ik ben wel nog geweest naar de uitslagenavond van de landelijke verkiezingen die hier dan. En die was wel van de twee afdelingen samen.
Ja.
Dus dat is in ieder geval wel, daar zat wel gezamenlijkheid.
Ja.
Dit is In, de podcast.
2024 was ook het jaar van de geboorte van een nieuwe politieke partij in Nijmegen. Jan Peters, ooit lid van de Stadspartij Nijmegen, en Hans Jacobs, ooit betrokken bij Gewoon Nijmegen Nu, maakte melding van de derde lokale partij van de stad, genaamd 1 Nijmegen. In een opiniestuk ging ik op zoek naar de verschillen en overeenkomsten tussen de drie Nijmeegse partijen en naar de toegevoegde waarde van deze nieuwkomer. In essentie lijkt 1 Nijmegen, ondanks de uitgesproken speerpunten, voornamelijk variaties op een reeds bestaand thema te presenteren. De vraag is dan ook of Nijmegen werkelijk baat heeft bij een derde lokale partij met overwegend overlappende doelen. Uiteraard kun je zeggen dat diversiteit in het politieke spectrum cruciaal is voor een gezonde democratie. Nieuwe partijen kunnen nieuwe perspectieven bieden en bredere vertegenwoordiging is daardoor mogelijk. Anderzijds brengt de nieuwe partij het risico met zich mee dat kiezers verdeeld worden over meerdere gelijksoortige partijen, wat de effectiviteit van de plannen van die partij kan verminderen. Bestaande lokale partijen lijken hier en daar al overlap te hebben in hun doelen. En een derde partij zou de aandacht verder kunnen versnipperen, zonder wezenlijke verandering te brengen.
Dit is In, de podcast.
Het politieke jaar begon met twee belangrijke onderwerpen op de agenda. Wel of geen inclusieve voetgangersbrug in het Waalfront en de herbestemming van het NG-terrein, waar ooit een ouderwetse kolencentrale stond. Rob en ik bespraken beide onderwerpen in aflevering 139.
Nu is die brug, die is aangepast, zodat er ook qua ontwerp, zodat er ook gehandicapten op kunnen. De prijs is daardoor ook pijlsnel omhoog gegaan met 1,1 miljoen euro. De aanleg kost nu 3,6 miljoen euro.
Ja.
Maar nu is toch de discussie in de raad, moeten wij dit eigenlijk nog wel willen? Dat wil zeggen, de hele raad zegt, als je een brug bouwt, moet die inclusief zijn.
Precies.
Maar de raad zegt ook, moeten we wel zoveel geld daarvoor uittrekken? In de zin van, we kunnen ook zeggen, langs die Waal lopen van de Ooipoort tot aan de Nijmaar, dat kun je, als je bij de Waalhaven bent, kun je ook door langs de Waalhaven te lopen.
Ja,
dat is een
routje
van 450 meter. En dan kun je dat geld in deze tijd, waar we toch geld nodig hebben, kun je besparen. Maar de coalitiepartijen, ja, die vinden, het is een prestigeproject geworden. Misschien moet je toch soms durven te wachten in die tijd en dan die route, want dat is, kijk, lopen langs de Waalhaven, die schepen die daar liggen, aan de rechterkant induiken om zo naar de Waal toe te lopen. Ja, waar dat ankerkunstwerk staat. Goed, en dan verder. Dat kan ook. Maar, is ook machtig mooi.
Maar heel even. Dit kwam te sprake volgens mij in de eerste jaargang van deze podcast. Dus het gaat er al drie, vier jaar over inmiddels. En het wordt meer een soort metadiscussie over toegankelijkheid. En ondertussen gebeurt er helemaal niks. Het is geen schoonheidsprijs voor lokale politiek dit.
Nou ja, er gebeurt intussen niks. Kijk, we zijn natuurlijk steeds volop aan het werken. Waalfront. Kijk, men heeft wel. Er zijn wel wat stappen gebeurd. Revolutionair. Naar aanleiding van die discussie hebben we gezegd, alles moet inclusief worden als we iets doen in deze stad. Ja. Toegankelijk voor gehandicapten. Ja. Men heeft mensen aan het werk gezet om een nieuw ontwerp te maken. En dat kost tijd en energie. Wat is het juiste ontwerp? Ja. Wat is de beste toegankelijkheid? Dus ja, er is wel iets gebeurd. En de aanleg, ja, hij is niet in de actualiteit dat het vandaag moet. Want we zijn ook druk bezig met het Waalfront.
Nee, dat klopt. Maar als je uitgaat van het feit dat alles toegankelijk moet zijn en daarna een discussie opstaat over wat toegankelijkheid dan betekent en wat inclusiviteit dan betekent, dan ben je eigenlijk gewoon 3-4 jaar lang aan het steggelen over dat onderwerp.
Nou ja, je steggelt dan over het onderwerp, moeten wij deze prijs hiervoor betalen? En als er geen alternatief was, dan had ik gezegd, ja, je moet het doen. Ik denk wel eens na over de bouw in Winkelsteeg en in Dukenburg. En dan zeg ik altijd, jongens, daar moet een nieuwe fietsbrug komen. Dan zou ik bijna zeggen, gebruik die 3,6 miljoen euro als een start voor een fietsbrug om die wijken straks in die nieuwe stad aan dat kanaal met elkaar te verbinden op een andere wijze.
Dit is In de Podcast.
In diezelfde week schreef Vincent Kantrijn in zijn column onder meer over de reacties op sociale media op de verkiezing van Iris Kokowski de Vrochot als Nijmegenaar van het jaar. En hij had daar nogal een mening over.
Want wat heeft deze mevrouw nou echt betekend voor Nijmegen? Deze reageerders realiseren zich waarschijnlijk niet hoezeer zij boffen dat ze in alle vrijheid in Nijmegen wonen. Een stad waar de herberg volgens Bruls in zijn nieuwjaarstoespraak altijd open staat en waar een schooldirecteur haar stinkende best doet om al die getraumatiseerde kinderen uit oorlogsgebieden zich een beetje veilig te laten voelen. Noem dat maar niks qua betekenis voor Nijmegen. Kinderen knuffelen niet met vreemde mensen. Wel met mensen die ze volledig vertrouwen en die hen geborgenheid geven. Iris Kokowski de Vrochot is zo iemand. Bij haar vergeten ze hopelijk de verschrikkingen die achter hen liggen. Voor de eerste keer in hun leven kunnen deze kinderen voorzichtig zeggen dat ze boffen.
Dit is In de Podcast.
In aflevering 140 was Frank de Gram te gast. De Gram is fractievoorzitter van de Nijmeegse afdeling van de Partij voor de Dieren. Dat hij fractievoorzitter is geworden is het resultaat van het vertrek van Michelle van Doorn, die als eenmansfractie doorging. Ik sprak met hem over het vuurwerkverbod en over de herinrichting van het Engie-terrein.
We hebben wel gezien dat de onderwerpen die we aan de kaak hebben gesteld en inderdaad onder andere het dierwelzijnsbeleid, dat daar steeds meer naar gekeken wordt en dat er steeds meer partijen daar nu ook rekening mee houden in hun, in hun plannen en ook in hun wat ze naar voren brengen. Ja. En dat is ook het doel van Partij voor de Dieren met onderwerpen aan die kant van het spectrum zitten.
Ja. Toen kwam er een nieuw college en toen werd het dierenwelzijn omgebracht bij de Stadspartij en niet bij GroenLinks.
Ja, nou ja, goed. We zijn ten eerste natuurlijk blij dat er iemand is die dierenwelzijn nu onder...
Ja, tot zover het politiek antwoord. maar hoort het daar? Met alle respect voor de inspanningen van de partij natuurlijk.
Ik denk dat het bij de Stadspartij aan zich goed ligt. Hoort het daar is natuurlijk een algemene vraag. Zou het bij GroenLinks horen? Eigenlijk hoort het natuurlijk bij ons.
Ja.
Eigenlijk hadden wij daar moeten zitten en hadden wij moeten zeggen, wij zijn de dierenwelzijnswethouder.
Ja. Had met 4 zetels op zich best nog wel gekund.
Ja.
Maar nee.
Nee. Goed, dat was niet aan de orde. Nee. Maar dat is natuurlijk wel de wens dat je dat zelf kunt uitvoeren. Ik denk dat de Stadspartij een heel goed doet. Ja. En dat GroenLinks zit al samen in het college. Dus ze zullen ook daar samen over besluiten.
Ander onderwerp dat uit uw koker of uit de koker van uw partij komt, is het vuurwerkverbod. We hebben het eind januari, dus de ergste rommel is wel weer bij elkaar geveegd en de ergste brandwonden zijn misschien herstellende. Toch zou u liever zien dat het in ieder geval vandaag dan morgen nog afgeschaft zou worden. In de praktijk bleek het anders. Ja. Eerst maar eens even kijken. Hoe is dat vuurwerkverbod, althans uw aandeel daarin, tot stand gekomen?
Nou ja, wij zijn als partij altijd al tegen het afsteken van vuurwerk geweest. Commercieel consumentenvuurwerk. Eigenlijk hebben we in Nijmegen heel vroeg voor elkaar gekregen dat we een verbod kregen op consumentenvuurwerk. Ja. Naast de verboden die inmiddels ook landelijk zijn. Hè, op de pijlen en op het knalvuurwerk. Maar toen kwam de coronacrisis en toen werd het alsnog landelijk verboden. Dus we hebben toen weinig van gemerkt dat Nijmegen als enige dat verbod had. En nu zien we steeds, nu zien we veel meer het gevolg voor in Nijmegen. En voor ons is dat altijd een belangrijk punt geweest. Dus wij hebben daar vanaf het begin een punt van gemaakt om dat in Nijmegen voor elkaar te krijgen.
Ja.
Voor in eerste instantie vanwege duurzaamheidsaspecten, ja. Zware metalen, maar ook voor alle dieren die in de stad leven, die er overlast van hebben. Niet alleen huisdieren, maar ook wilde dieren.
Ja.
Vogels die gewoon zich te pletten schrikken en alle kanten vliegen. En voor de mensen, voor de vele mensen ook weer last van hebben.
Nou ja, bij mij schoten de poezen ook onder de bank. Dus ik snap de aanleiding heel goed. Alleen ik keek naar buiten en ik heb weinig gemerkt van het vuurwerkverbod.
Ja, dat klopt. Ik heb er ook weinig van gemerkt. En al helemaal in de aanleiding naar Oud en Nieuw was er ook al heel veel vuurwerk wat werd afgestoken. Het probleem blijft natuurlijk dat het in Nijmegen nog steeds verkocht mag worden. Op zich zijn er wel veel minder plekken waar het verkocht wordt. Maar het mag nog verkocht worden. En het geeft natuurlijk een gek signaal als het wel verkocht mag worden. En niet afgestoken. Dus vandaar dat je toch in Nijmegen dan dat houdt. Ja, en handhavingen.
Nou, dat was mijn volgende vraag. Gaat u de burgemeester nog aan zijn haren trekken om volgend jaar maar liefst wel te handhaven op dit verbod? Wat hij zelf, wat onder zijn toezicht aangenomen is?
Ja, ik denk dat we daar mild moeten zijn richting de burgemeester. Want de burgemeester is op onze hand wat betreft het vuurwerkverbod. Dus ik heb er in dit opzicht alle vertrouwen in dat hij doet wat hij kan. Maar ik heb persoonlijk ervaring met het doorgeven van vuurwerkoverlast tijdens Oud en Nieuw, richting Oud en Nieuw. Ja. En het is gewoon heel lastig om daarop te handhaven als je niet ter plekke dat ziet. Dus wij zouden wel zeggen van ga gewoon wat vaker de wijken in en rondrijden. Maar dat gebeurt al veel en je kunt niet overal zijn. En dat is erg jammer.
En er is een tekort wel aan politiemensen zien. Natuurlijk. En er is ook tekort aan politiemensen.
Er is ook een tekort aan politiemensen, jazeker. Die capaciteit is niet. Wij zouden wel graag zien dat er merk wordt gemaakt van het feit dat gewoon dat op een of andere manier de verkoop ook aan banden kan worden gelegd. Het is een landelijk beleid, maar we kunnen toch misschien wat meer doen dan alleen maar leidzaam toezien dat het toch verkocht wordt.
Ja.
Nou, ik denk als je het in de basis bekijkt, heeft Engie een heel goed plan en zijn ze goed bezig met allerlei initiatieven op het gebied van duurzame energieopwekking en duurzaam vervoer en duurzame infrastructuur. De windmolens zijn een mooi voorbeeld. Ja. We begonnen met windmolens. Dat er alsnog fossiel aardgas verbrand gaat worden, dat stuit ons wel tegen de borst. Ja. Helemaal naar alle weerstand die al veel eerder daartegen.
Nou, er is nog veel onduidelijk daarover. Hè? Dus er moeten nog veel besluiten genomen worden. Er moeten ook veel mensen gesproken worden nog. Hoe het niet moet, dat kan ik me vanuit uw verkiezingsprogramma wel enigszins voorstellen. Hoe moet het wel?
Hoe moet het wel? Nou ja, dat het fossiele aardgas moet er gewoon uit als optie wat ons betreft. Dat is een verkeerd signaal. En als ik het goed heeft onze collega van Groen Nijmegen nu daar ook al een punt van gemaakt. We zijn allemaal bezig met gasloos maken van wijken.
Ja.
We zijn bezig met energie besparen, zorgen dat we geen fossiele brandstoffen meer gebruiken. En dan gaan we toch nog overdenken om, ook al is het een hybride centrale, maar een centrale te bouwen met de mogelijkheid om aardgas te stoken. En dat is gewoon een verkeerd signaal. En dan de argumenten van Engie, van het college zijn, ja, we weten niet hoe het snel het gaat met de waterstof en dan kunnen we nog bijstoken. En dat zou dan mogen tot 2045, wat natuurlijk veel te lang is, want de landelijke doelen zijn 2035.
Ja.
Maar dat is nog steeds een verkeerd signaal en wij weten helemaal niet tegen de tijd dat de centrale gebouwd is, hoe dan de wereld erbij ligt. Liever zeggen wij alleen waterstof, groen waterstofgas daar verbranden. Die centrale staat toch pas in 2030 en 2035 zijn de doelen over waterstof. Dan is dat een goed signaal. Nederland, maak dat netwerk voor waterstof op orde voor 2030, want dan kunnen wij grootschalig energie opwekken.
Is het niet ook verstandig van een wethouder om een aantal opties open te houden, ook omdat hij ook niet in de toekomst kan kijken?
Ja, dat begrijp ik. Dat is een keuze. Ja. Maar wij zouden voor een andere keuze kiezen voor in de toekomst kijken. Ja. Dat is dezelfde reden waarom wij zeiden, biomassa is geen goede optie.
Nee.
Want je kan nu zeggen, we hebben nu lokaal, maar als elke stad, elke gemeente een biomassacentrale bouwt, dan hebben we geen lokaal biomassa meer aan het verbranden. En dan moet je toch gaan kijken, want je hebt investeringen gemaakt naar biomassa buiten. En datzelfde geldt voor het fossiele aardgas. Het is makkelijk gezegd als je een hybride centrale hebt in 2045. Ja, laten we toch maar dat fossiele aardgas blijven stoken. Want het kan nu eenmaal. En,
Maar ja, goed, de kans bestaat natuurlijk ook dat de wethouder die dan actief is, blij is met de optie. Omdat hij niet om de oren krijgt, omdat er geen fatsoenlijke energievoorziening meer is.
Dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Dat is ook een maatschappelijke discussie.
Zeker.
Je weet hoe wij daarin staan. Ja. Wij vinden dat daar gewoon afgebouwd moet worden. Vandaar ook mijn verwijzing naar de molen die zonder elektriciteit werkt. Wij vinden dat we binnen de kaders van de planeet moeten leven. En dat betekent gewoon niet meer energie gebruiken, niet net zoveel energie gebruiken als nu, maar minder energie gebruiken dan nu. Daar past dus in dat we dus ook de energieproductie afbouwen en alleen nog maar met duurzame bronnen werken.
De Gam is ook stadslandbouwer en ondernemer. En ook dat onderwerp kwam te sprake in deze aflevering.
We zijn begonnen in Weert in een perenboomgaard. En toen hebben we het eerste jaar op normale manier hebben wij die peren geteeld. Want het seizoen was al
gestart. Wat is dan een normale manier?
Gangbare teelt. Dus niet biologisch, gangbare teelt. Okay. Want dat deed de voorganger ook. Ja. Dus wij hebben dat afgemaakt. En toen was de coronacrisis. En toen konden wij, we hadden eigenlijk een teler ingehuurd om te plukken voor ons. En hij had op een gegeven moment geen plukkers meer. Want de Poolse mensen die zouden komen, die mochten niet meer met zoveel mensen in een huisje zitten. Nou, hebben we met vrijwilligers gedaan. Hebben we al die peren geplukt, in een koelcel gelegd, via de veiling laten verkopen. Dan mag je raden waar die peren naartoe zijn gegaan. Ik kan je vertellen, dat was niet Nijmegen. Nou ja. Die zijn naar Polen gegaan. Dus dan moet je je voorstellen, als het was doorgegaan, hadden Poolse mensen hier bij Nijmegen peren geplukt. Ja. Die later weer aan Polen zouden worden.
Is dat een uitzonderlijk voorbeeld of gebeurt dat vaker?
Dat is vaak hoe het werkt.
Dit is In de Podcast.
Tot zover deze extra aflevering van In de Podcast. Heb je vragen aan ons of wil je ons iets kwijt? Doe dat dan vooral met een mail naar redactie@inthepodcast.nl. Een bericht via onze sociale kanalen kan ook. @inthepodcast. En volgende week, dan is Rob Jaspers er weer.
Dit is In de Podcast.